Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Welkom bij Tussen de Regels, een podcast van NRC over boeken en schrijvers. Mijn naam is Michel Krienaars. Spot niet met me. Ik ben een erg dwaas, takkerig oud man, boven de 80, geen uur meer of minder. En om oprecht te zijn, ik vrees dat ik niet bij mijn vol verstand ben. Me dunkt, ik moet u kennen, die man kennen. Toch twijfel ik, want ik heb geen idee waar ik hier ben. En niets van al mijn kunde brengt deze kleren thuis. Ik weet niet eens waar ik vannacht verbleef. Lach me niet uit, want of ik ben geen man, ik denk... Die dame is mijn kind Cordelia. Ja, dit is een kleine scène van King Lear uit de gelijknamige tragedie van Shakespeare. En die King Lear is eigenlijk mijn favoriete toneelstuk. We zitten al weken tot over onze nek in die Shakespeare. We hebben het gehad over zijn koningsdrama's, over Othello en Hamlet. En vandaag gaat het over zijn tragedies. En daarover praat ik met mijn goede vriendin Joyce Roodnat. Joyce, welkom. Je bent jarenlang theaterrecensent geweest. Ja. En je hebt heel eigenlijk alle belangrijke toneelstukken ter wereld gezien. En ook die Shakespeare.
Ja, zeker. Die komt elk jaar terug. Hij is ook een publiekstrekker. Hè? Als een gezelschap niet zo goed gaat en ze doen Shakespeare, dan komen toch altijd weer mensen op af. De magie van die stukken is blijkbaar tijdloos en onweerstaanbaar.
Je hebt gekozen voor Shakespeare's tragedies.
Ja.
Wat maakt die zo goed?
Nou, kijk, ja, tragedies zijn sowieso interessant omdat ze te maken hebben met het lot. Hè. Je hebt het noodlot, speelt altijd een enorme rol. Er gebeurt iets, je kunt een goede afslag nemen. Maar het lot bepaalt dat je de verkeerde afslag neemt. Je doet het verkeerd, je maakt de verkeerde keuze. En je weet het, dat is eigenlijk al je tragiek. Al die hoofdpersonen van alle tragedies, ook van de Griekse tragedies, weten dat ze fout zitten en ze doen het toch. Dat vind ik mooi. Maar Shakespeare's tragedies voor mij gaan allemaal over de liefde. En dat is wel iets anders.
Dat is dus een rode draad die je hebt gevonden.
Ja, dat denk ik. En ik zal het er ongetwijfeld inleggen, maar ik zie dat. Dus King Lear, waar jij zo dol op bent, die draait om de idiote vraag: wie houdt het meest van mij, van mijn kinderen? En dat zijn dus drie kinderen, drie dochters. En eentje, twee daarvan, die liegen. En die zeggen, ik houd zoveel van je als het zout enzovoort. En Cordelia, de jongste, die weigert antwoord te geven. Die gaat niet uitleggen hoeveel ze van iemand houdt. En dat is eerlijk, maar dan heeft ze het gedaan. En dan verstoot hij dus het kind wat hem het liefste is. Vanwege deze idiote vraag naar de liefde. Hamlet, prins Hamlet... Dat draait op, niemand houdt van mij. Dat denkt hij. Niemand houdt van mijn moeder niet. Ophelia niet. Die test hij. Niemand houdt van mij. En dat is zijn noodlot. Hij maakt een grote vergissing. Alles kan goed komen. Maar hij denkt dat niemand van hem houdt. Dan heb je Macbeth. Dat lijkt meer een koningsdrama. Maar voor mij is dat een tragedie. Want dat gaat voor mij vooral over Lady Macbeth. Meer dan over Macbeth. Die op haar instigatie iedereen en niemand vermoordt. Zij is een bitsprinkhaan. Zij is weg van Macbeth. Dat is, ik houd van jou en ik vernietig je. Uit liefde. De bitsprinkhaan, na de liefdesdaad, vreet het vrouwtje bitsprinkhaan het mannetje op. En dat is, Lady Macbeth. En dan heb je Othello. Dat is de gekste van die tragedies. Othello heeft een vrouw waar hij dol op is en zij op hem. En toch is hij gevoelig voor het argument, ze houdt niet genoeg van je. En dat wordt ingezet door een vijand van hem, die een truc pleegt, waardoor hij de indruk heeft dat zij niet genoeg van hem houdt. Het is zo op te lossen. En dat doet hij niet. Verkeerde afslag. En dan heb je Romeo en Julia. Dat is natuurlijk het liefdesdrama. En daar staat, dat draait voor mij helemaal om de zin Romeo, wherefore art thou Romeo? Waarom ben je Romeo? Waarom houd ik van jou? Want het komt helemaal niet goed uit. Hij is een zoon voor Julia van vijanden. Dus waarom hou ik van jou? Dat is ook een belangrijke vraag in de liefde. Je snapt het helemaal niet. En je houdt van iemand die je mishandelt bijvoorbeeld. Je houdt ervan. Je kan er niet van loskomen. Dat vind ik ook geweldig. Dus voor mij zijn dat de tragedies. Ja,
wat ik dan zo interessant vind is dat Shakespeare leefde in een tijd waarin vrouwen er eigenlijk niet toe deden. Hè? En ze waren eigenlijk helemaal niet welkom op het toneel. De meeste vrouwenrollen werden door mannen gespeeld.
Alle vrouwenrollen werden door jonge mannen gespeeld, ja.
Hoe zit dat? Want Shakespeare heeft toch ergens niet zoveel met die vrouwelijke personages. Daar is hij best onaardig over.
Hij is dat is natuurlijk ook een kind van zijn tijd. Ja. Dus die vrouwen die zijn eigenlijk altijd slachtoffer. En ook de gebeten hond, zal ik maar zeggen. Maar daarom vind ik ze ook heel interessant. En dat zijn ze ook voor regisseurs. Want Shakespeare schrijft op zo'n manier dat een theater... Kijk, een toneelstuk is een halffabrikaat. Het werkt pas als het gespeeld wordt. Soms kun je het mooi lezen, maar het is bedoeld om op te voeren. Dus wat doet de regisseur ermee? Sommige stukken zijn zo dwingend, daar kan je niet veel mee. Maar Shakespeare stukken kan je enorm veel mee. Daarom kun je ze altijd nog weer opnieuw regisseren en weer iets anders maken. Ik heb ooit een stuk gezien, ik weet niet eens meer welk, dat Gerard-Jan Reinders, de beroemde Gerard-Jan Reinders, regisseerde. En daar zaten zinnen in. Ik dacht, nou, ik ken dit stuk toch. Maar die zin heeft hij natuurlijk zelf bedacht. Maar het stond er allemaal in. Maar door zijn manieren van regisseren kwam het eruit. Dus dat kan altijd. En een goede regisseur pakt natuurlijk juist die vrouwenrollen om er iets mee te doen. Daar zit de ruimte. Als je iets wilt veranderen. Of iets wilt interpreteren. Dat is geen veranderen. Je doet iets met die tekst. En op die manier wil ik er ook naar kijken. En ik zie in de vrouwenrollen enorme tragische heldinnen. Dus de goden zijn al tegen ze. De goden, dat is natuurlijk niet letterlijk de goden, maar in de Griekse termen. Alles is tegen ze, maar ook nog de werkelijkheid. De wereld waarin ze leven is ook tegen ze. Dus Ophelia in Hamlet wordt al tegengewerkt door alles misogynie om haar heen. Maar ook haar vader, haar eigen vader, offert haar op.
Cordelia wordt vermoord in King Lear.
Precies, maar de andere twee zussen plegen zelfmoord door het gedrag van hun vader. Alle heldinnen zijn een speelbal, niet alleen van het lot, maar van de wereld.
Heb jij een favoriete tragedie?
Nou, eigenlijk kun je me dat niet vragen. Ik vind het allemaal zo mooi. Maar ik houd wel heel erg van King Lear natuurlijk.
En waarom?
Omdat daar alles samenkomt. Ten eerste die vraag, wie houdt het meest van mij? Dat is zo'n ultiem idiote vraag, dat je daar natuurlijk iets moois uit krijgt. En met dat stuk kun je zoveel. En daar zit dus hij, het gaat natuurlijk ook over een dementerende man. Hij gaat zwerven over de hei in de mist. Nou, wat is nou een mooier beeld voor je geest die aan het vertroepelen is. Daar zit die nar in, die dan tot het laatst toe bij hem blijft. Alle acteurs willen die nar spelen. King Lear geldt als de beste rol voor Shakespeare. Maar ik bedoel, Freek de Jonge heeft die nar ook gespeeld. En John Kraaikamp. En daar kunnen ze heel veel mee.
Ja, King Lear, een koning die aan het eind van zijn leven zijn rijk wil verdelen. En die heeft 3 dochters. Ja, en dan krijg je machtsstrijd. Die zijn natuurlijk getrouwd. En dan krijg je al die concties en partijen van welke dochter krijgt het meeste
ervan.
En
wie is het hypocrietst? Ja. Daar gaat het ook over.
En daar gaat het over. Het gaat over rechtvaardigheid en over hypocrisie die zo tegenover elkaar worden gesteld. En dit is Cordelia, de meest fatsoenlijke. En dan is die mooie scène dat hij trouw vraagt. En dan zegt ze, ja, hoe moet ik u vertellen dat ik van u hou? Ik heb ook een man van wie ik houd. Dat is dan heel mooi. Dus dat zegt ze niet. Ze houdt natuurlijk het meest van die man. Maar natuurlijk houdt ze heel veel van die vader.
Maar ze weigert dat, als het ware, ja, om dat te zeggen. Ja.
En dat is een prachtige scène in dat stuk.
Maar het stuk gaat ook over hoe verweer je je daartegen, tegen dit soort vragen. Daar gaat het ook over. Daar kun je je dus niet tegen verweren. Als iemand een impertinente vraag van deze proporties stelt, is het afgelopen met je.
Ja, en King Lear raakt steeds meer de weg kwijt en slaat steeds meer kolder uit. En dat is natuurlijk het mooie van het hele stuk zoals het eindigt. En jij noemde al die nar die natuurlijk alles door heeft en alles aan elkaar kan
breien. En
een
begeleid naar de dood, hè?
Ja. Shakespeare schreef die stukken kort na elkaar. Hamlet 1600, 2 jaar later Othello, 2 jaar later weer Macbeth. En in 1606 King Lear. Dat is ook wel heel bijzonder. Er zit duidelijk ook een rode draad in. Hè, de manier waarop die stukken tot stand zijn gekomen.
En ook zo'n soort opbouw, want het bouwt dus op naar King Lear.
Ja, denk je dat alles andere elementen uit die eerdere tragedies in King Lear samenkomen? Jij zei ook al, wat de mening die ik deel, dat in King Lear alles zit.
Ja. Maar ik weet niet of dat bewust is, of een kunstenaar dat bewust doet. Ik denk dat Shakespeare, voor zover we dat kunnen weten, ja, want we weten niet zoveel van hem, echt een heel instinctieve schrijver was en reageerde op de actualiteit. Dat was wel duidelijk. Het is ik vind het goede van al die stukken, ook van King Lear, dat ze zo open zijn, dat je er van alles mee kunt doen. Zoals dat to be or not to be, that's the question. Dat is natuurlijk de beroemdste zin uit Hamlet. Bij iedere Hamlet zit ik te wachten. Wat gaan ze daarmee doen? Dat kun je op zoveel manieren interpreteren en behandelen. En het mooiste wat ik ooit gezien heb was van een Britse groep. Die heet Dream Think Speak. Wat al een hele mooie naam is voor een groep. En die hebben het laten uitspreken. Je stond in het midden en om je heen werd het gespeeld. Door alle personages tegelijk. Dus die ineens in koor zeggen, dus en de koning en de koningin en Hamlet en iedereen, Ophelia en de vader, to be or not to be, that's the question. En je denkt, ja, maar dat is natuurlijk ook de enige vraag in het leven die ertoe doet.
Ja, terwijl je aanvankelijk denkt, als je die tekst leest, moet ik de dood van mij, de moord op mijn vader
precies,
breken?
Je kunt het ook heel direct lezen van Hamlet, die denkt, wat moet ik doen? Maar als het met z'n allen om je heen, dus we werden als het ware ingesloten als publiek door die vraag, door iedereen. Dat was een waanzinnig effect.
Ja. Want ook de vraag, moet ik mezelf durven te zijn of moet ik eindigen als een slappe kantoorklerk?
Ja, en is het erg? En kun je van iedereen vragen om zo moedig te zijn om zijn stiefvader te vermoorden en zijn moeder? Wat kan dat? Bestaan spoken, want hij krijgt de opdracht van een geest.
Laten we beginnen met Macbeth. Hoe zit dat stuk precies in elkaar?
Dat is een vrij ingewikkeld stuk, maar het is een generaal van Schotland die ook weer door de mist over de hei. En dan denk je, ja, dat is hetzelfde als bij King Lear. Die is natuurlijk geestelijk in verwarring, denk je dan. Galoppeert. Ze zijn op weg naar het kasteel. Het is eigenlijk heel middeleeuws. En ze passeren 3 heksen. Toil and Trouble. Die heksen zijn griezelige figuren. Er is een verfilming van Roman Polanski van Macbeth die misschien niet zo geslaagd is, maar zijn heksen zijn grote, naakte oude vrouwen die je direct doen denken aan de middeleeuwse fresco's in Italiaanse kerken. Je bent in de hel even. En die voorspellen dat hij koning wordt, maar dat hem dat het leven zal kosten. En later voorspellen ze ook nog dat hij, hij wordt dus bang, dat doen we zo. Ze voorspellen later dat hij vermoord zal worden als het bos, door een bos, door een woud. En dat hij zal sneven onder de hand van een man die niet uit een vrouw geboren is. Dus hij waant zich veilig, ten onrechte natuurlijk. Nou, hij denkt, ik word koning. Hij gaat terug naar zijn kasteel en samen met zijn lady Macbeth besluiten ze om de boel een beetje op te laten schieten. Dus ze vermoorden de koning, zodat hij koning wordt. En dat is het begin van een snoer aan moorden. En altijd krijgt lady Macbeth de schuld. Want zij, dat vind ik vrij seksistisch, weet je. Die arme Macbeth kan er niks aan doen dat hij opgestookt wordt. Maar je kunt het ook heel anders zien. Je kunt ook zien dat hij te slap is om zelf iets te willen. Hij wil graag koning worden en hij gebruikt haar om hem aan te stoken. Zij is degene uiteindelijk die zelfmoord pleegt.
Ja, en je hebt natuurlijk ook dat bos dat je op het toneel altijd op een heel merkwaardige manier verbeeld kunt zien.
Dat bos is leuk, want dat bos, dat beweegt natuurlijk geen bos, maar dat, er is een troep soldaten die een aanval op hem gaan doen. Het is nogal een oorlogstuk. En die hebben als camouflage takken op hun, hebben ze zich vermomd met takken. Dus dan wordt het een wandelend bos. En hij sneeft onder de hand van iemand die met een keizersnee geboren is. Dus letterlijk is hij niet uit een vrouw geboren. Het zijn trucjes van Shakespeare. Ja, maar wel
ook,
leuk.
Maar ook het noodlot. Hè? Dat is in dit totaal stuk misschien wel het noodlot. Meest aanwezig.
Ja, want het is allemaal niet nodig. Hij had elk moment kan hij iets anders doen.
Ja, hoe ging Shakespeare met dat noodlot om? Was het voor hem een soort vast ingrediënt?
Nou ja, het is natuurlijk een geweldig materiaal noodlot. Want daardoor kan je alles laten gebeuren wat misschien niet zo logisch is.
Ja, en dan weer dat die onlogica van de mens natuurlijk overheerst.
En dat de mens onderworpen is aan krachten die veel groter zijn dan de mens zelf.
Ja, want wat jij al zegt, dat die Macbeth zijn toekomst een beetje probeert te helpen dan gewoon de bestaande koning uit de weg.
Dat kan hij ook net zo goed niet doen natuurlijk.
Ja. Want anders was hij misschien blijven leven als hij gewoon zijn beurt had afgewacht.
Ja.
En dan komt maar, van het een het ander. Je hebt
maar de
gedaan.
Heksen voorspellen het al. Ja.
Ja. Nou, dan komen we bij King Lear, een stuk waar we allebei dol
op zijn. Ja.
Op zijn. We wilden er al over beginnen bij de koningsdrama's, maar het is een tragedie. Dus we mogen het er eindelijk over hebben. Waarom vind jij het zo goed? Je hebt het al min of meer het begin aangegeven, maar wat maakt het tot een uitschieter in dat oeuvre?
Ja, ik vind die tragiek, als je het over tragedies hebt, die vind ik waanzinnig. En ik vind het een goed stuk, omdat je hier werkelijk alles mee kunt doen. Ik heb een versie gezien, die heette Koningin Lear. Frida Pictors, geweldige actrice, speelt Koningin Lear. Het is een bewerking van Tom Lanois, die natuurlijk een hele goede schrijver is, maar die heeft zich heel trouw aan het stuk gehouden. Hij heeft alleen omgeschreven. Hij heeft niet er zoons van gemaakt. Dus het is nog steeds een koningin met dochters. Maar alles als je de seksen verandert, wat eigenlijk een vrij kleine ingreep is voor een toneelstuk, want je denkt, het is toch tekst. Alles gaat schuiven. En je krijgt een ander stuk. En ze wordt een zakenvrouw. En ze moet haar imperium verdelen enzovoort. Ook met die nar, die dan ook een man is. Dan krijg je een seksuele component natuurlijk. Het was waanzinnig, die voorstelling. Echt waanzinnig goed.
Uniek ook, ja. Begrijp ik uit je woorden. Ja. Nooit eerder gedaan.
Dat weet ik niet. Ik denk dat het wel eerder is gedaan. Want heel veel Shakespeare's worden met seksenwisseling gespeeld. Maar goed, ik vind King Lear heel erg mooi van tekst ook. Ik vind het is dé rol voor de oudere acteur. Hoewel het me ook interessant lijkt om het door een jongere man te laten spelen. Maar dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Gijs Scholten van Aschat heeft Hamlet gespeeld toen hij al wat ouder was. Ja, niet heel oud, maar ik denk dat hij een jaar of 40, 45 was. Terwijl Hamlet doorgaat voor een jonge, wilde, bijna puberale man die zichzelf niet in de hand heeft. Maar je kunt hem ook spelen als je ouder bent. Dat heeft Gijs Scholten gedaan. Ik weet niet wie dat geregisseerd heeft. Maar dat werd een heel ander verhaal ook. Want toen werd hij een soort Prins Charles. Hij kwam maar niet aan de beurt. Alles wat hij deed, deed er niet toe. Want ja, hij zat in de wachtkamer om koning te worden. Zo dat gevoel kreeg je. Dat werd een waanzinnige rol. Het werd ook veel interessanter stuk, vond ik toen. En met een heel jonge Ophelia. Dat werd heel naar. Vond ik erg goed.
En dan wordt het dus heel erg naar de actualiteit getrokken.
Ja,
hè?
Ja, dat kun je met die stukken doen. En ze kloppen altijd op een gekke manier.
Ja. En dat is dan waarschijnlijk ook gewoon de magie van alles wat Shakespeare doet. Je kan het zo toepassen op wat we dagelijks om ons heen zien in de politiek.
Het is kwalitatief gewoon als literatuur krankzinnig goed. Je begrijpt niet hoe die het voor elkaar kreeg. Niet voor niks is er nog wel eens verondersteld dat het er meerdere Shakespeare's waren. Dat schijnt toch niet waar te zijn. Ik denk het ook niet. Maar een echt genie.
Ja. Zie jij invloeden terug in de literatuur? Jij bent een groot fan van Hilary Mantel. Zie je daar ook die Shakespeareaanse?
Ze ontkomt er natuurlijk niet aan, want ze schrijft over koningen en edelen, en Engelse adel. Ja,
complotten, dus, complotten, moord.
Maar zij is een historisch schrijfster, dus zij ik denk dat zij wel beïnvloed is door Shakespeare, zoals iedere schrijver in Engeland, maar niet herkenbaar.
Er zit bij Shakespeare ook altijd een enorme spanning tussen die personages. Hè? Daarin lijkt hij met zich ook wel uniek. Als we het over die leer hebben. Dat je denkt, hoe heb je het voor elkaar kunnen krijgen?
Het is ook verschrikkelijk. Altijd alles wat je ziet bij Shakespeare is zo verschrikkelijk. Bij King Lear is het natuurlijk dat hij met die dochters eigenlijk daar tegen tekeer gaat. En ze tegen elkaar uitspeelt en weet ik veel. Ik vind bij Othello heb ik het meest. Dat ik op het toneel wil springen en zeggen, doe nou niet. Doe nou niet. Ja, je kan nog. Het gaat dan om een zakdoekje wat Othello heeft gegeven aan zijn geliefde Desdemona. En dat kan ze niet meer vinden. Omdat een vijand van hem dat heeft verstopt. Of afgepakt. Maar dan denk ik, het is maar een zakdoekje, jongen. Kom op, je gaat toch niet je hele liefde van wie je echt veel houdt opofferen aan een idee fix van een souvenirtje. Doe nou niet, het is niet nodig, maar hij doet het wel en hij vermoordt haar daarom.
Ja, het is bijna heel puberaal, hè, op een bepaalde manier. Maar heel veel volwassenen doen het ook zo.
Doe dat! Ja. Je moet eens bekijken hoeveel mensen uit elkaar gaan om niks. Dat je denkt, gedraag je nou eventjes, doe niet zo gek.
Hoe weet Shakespeare het geloofwaardig te maken dat iemand om een zakdoekje zijn grote liefde vermoordt?
Nou, dat is in Othello wel interessant. Othello is de Moor, wordt hier genoemd. Dus dat is een zwarte man in een te wijs van adel. Maar hij, of in het leger, heel hoog, wil ik even afwezen. Hij, qua rang past hij in die omgeving. Maar hij is zwart in een witte omgeving. Dus hij heeft al het gevoel, ze lusten me niet. En er is geen enkel signaal van, maar hij heeft het gevoel. Dat zijn angsten. Alles gaat natuurlijk ook bij Shakespeare over angst. En bij Othello gaat het allemaal over angst. Dus zijn geliefde is bang hem te verliezen. Ze merkt ook dat het misgaat. Ze is dat zakdoekje kwijt. Ze kan dat helemaal niet zeggen. En ik denk door het virtuose taalgebruik, door de manier waarop hij vertelt hoe die twee met elkaar omgaan en hoe Iago, dat is dus de kwaaie genius, voortdurend zit te stoken op een heel listige manier, dat je accepteert dat hij haar vermoordt. Maar ik moet je zeggen dat ik het eigenlijk nooit accepteer. Ik vind het veel te ingewikkeld. Ik kan me het niet voorstellen.
Waarom moet je Shakespeare zien en niet alleen die teksten lezen? Ik heb hier de vertaling waar ik ook net dat stukje uit voorlas van Gerrit Komrij. Er zijn altijd heel veel personages. Hè? Je moet al die generaals uit elkaar
je
houden.
Moet wel
de hertog van
Burgondië,
de hertog van Frankrijk, de hertog van Elmerie, de graaf van Kent, de graaf van Gloucester. Nou, door alle hun zonen. Oude man, dokter, een officier, een edelman.
Er wordt wel een en ander geschrapt vaak. Hè? Dat is
ze maken het korter. Om het overzichtelijker voor ons te maken.
En ook figuren kan je eruit gooien. Ja.
Maar waarom moet je het echt zien?
Nou ja, omdat het zo'n goed materiaal is om te regisseren. Kijk, het is prachtige taal, maar dan moet je je heel erg concentreren. En ik weet niet wie dat allemaal. Ik breng het niet op om urenlang, want het zijn ook lange stukken, zo goed te luisteren dat ik alles goed hoor. Vandaar dat ik op een gegeven moment dacht, die zin zit er helemaal niet in. Die heeft die regisseur zelf gemaakt. Maar het gaat om het accent. Dus die bepaalde zin zat er wel in. Alleen de regisseur had hem eruit gehaald, naar voren gehaald. Je moet het alleen al zien om te kijken hoe ze het voor elkaar krijgen. Dat is er één. Je moet het zien om te merken dat die taal heel krachtig is. Je moet het ook zien om te zien hoe machtig theater is. Hè, je leest het, je kunt het lezen. Je kunt het lezen als een soort verhaal. Maar als je het ziet, zie je toch iets heel anders.
Is het dan ook zo dat als je een verfilming ziet van een Shakespeare-stuk, dat het toch minder is dan wanneer je in de zaal zit?
Dat vind ik helemaal niet. Dat wordt altijd gezegd. Als je een goede Shakespeare-verfilming wilt zien, dan ga je naar de films van Kenneth Branagh. Branagh, schrijf je. Dat is een echte Shakespeare-man. En alle adaptaties op film van hem zijn fantastisch.
En zo Richard III met Ian McKellen?
Ja.
Ook van hem. Allemaal geweldig, van hem. Natuurlijk.
Maar ja. Alles. Alles wat hij heeft gedaan op film en Shakespeare is geweldig. En wat nu net nog maar een half jaar uit is, is van een van de gebroeders Coen. Dat is een curieuze tweeling die altijd vreemde films maakt. En mensen kennen dat wel. Die heeft de helft van die tweeling heeft Macbeth verfilmd. Met Frances McDormand erin.
Geweldig.
Als Lady Macbeth. En dat is zo goed.
En in de Midwest van de Verenigde Staten?
Nee, helemaal klassiek. Prachtige decors, wat alleen maar blokken zijn, middeleeuws. helemaal middeleeuws. Maar wel dat je het bijvoorbeeld altijd koud hebt terwijl je zit te kijken. Geen grapjes, geen mooie kleren. Het is echt kaal. En dan laat het aankomen op die taal en op die acteurs. En het is geweldig.
Laten we naar een fragment uit die film luisteren.
Duncan is in his grave. After life's fitful fever, he sleeps well. Treason has done his worst, nor steal, nor poison, malice, domestic, foreign levy, nothing. Can touch him further.
Come on, gentle, my lord. Sleek o'er your rugged looks. Be bright and jovial among your guests tonight.
Oh, full of scorpions is my mind, dear wife. Thou knowest that Banquo in his fleance lives. And in his royalty of nature reigns that which would be feared, 'tis much he dares. And to that dauntless temper of his mind, he hath the wisdom that guide his valor to act in safety. There's none but he whose being I do fear.
You must leave this.
Kijk, je hoort hierin de macht van de taal. Want zo kaal als het de decor is, zo kaal is het ook geregisseerd. Je hoort hoe geweldig die taal is, maar ook wat acteurs ermee kunnen doen. Macbeth is Denzel Washington. Op dit moment is in het Filmmuseum een hele serie films te zien als zomerprogramma van Denzel Washington. Geweldige zwarte acteur. Dat hij zwart is, speelt natuurlijk dezelfde rol als bij Othello. Brengt onzekerheid. Want de omgeving is wit, dat nemen ze al mee. En hij heeft die prachtige metalen, vloeibaar metalen stem, die Denzel Washington. En Frances McDormand speelt altijd al alsof ze ijs in haar keel heeft. En die twee bij elkaar, ja, dan krijg je min man minus plus. IJs plus ijs is vuur, zo heb ik het gezien.
Mm-hmm. Onmiddellijk naar Apple Plus, naar die film door één Coen Brother gemaakt, zonder typische Coen Brothers elementen erin. En toch een echte Shakespeare, die je dat gevoel geeft van, ja, Shakespeare über alles, zeg ik steeds maar. Volgende week gaan we het met Eva Peek hebben over de romantiek bij Shakespeare. U luisterde naar een podcast van NRC. Deze aflevering is gemaakt door Maartje Willems. De editor is Jeroen Jaspers.